Voor jouw contact luister je naar het Hapsishuis Radio. Dat wat je in je leven tegenkomt kan, zogezegd, een onsje meer of een onsje minder zijn. Maar als je in een ver land zoveel tegenkomt dat wat nog nauwelijks te bevatten is, kan het ertoe leiden dat je jezelf nog maar moeilijk kunt dragen. Daarom nam zij een belangrijk besluit. Paula Siegmund liet na jaren Afrika achter zich. Ze schreef een boek over haar mooie en lelijke, maar altijd bijna onbeschrijfelijke ervaringen in en rond Zanzibar. Paula Siegmund is hier in de studio van het Hapsishuis Radio. Paula, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Paula, wat ontzettend opvalt in je boek is de grote hoeveelheid liefdesperikelen die je in je boek beschrijft. Waarom waren die perikelen zo belangrijk voor je?
Ja, dat is vaak de eerste vraag, hè, die ik krijg over al die mannen. Dat waren er wel geteld 4 in 5 jaar.
Dus van... Waar je relatie mee had, hè?
Ja. Ja, waar ik relatie mee had ook nog eens. En, maar om het verhaal te vertellen waren die mannen wel nodig. Omdat ik met hun het meeste meegemaakt heb. De vrouwen zitten daar veel thuis. De vrouwen die je ontmoet zijn vaak uit andere landen. En daardoor dus wat geëmancipeerde. Maar ja, met die mannen beleef je dus eigenlijk alles. En ze namen me ook aan de hand mee. Door hun heb ik ook veel meegemaakt wat ik anders nooit meegemaakt zou hebben.
Ja, en wat je meegemaakt hebt, Paula, is tamelijk rauw.
Ja.
Kan jij daar iets over zeggen?
Ja, rauw. Leg het uit wat je precies bedoelt.
Nou, je schrijft ook dat Afrika een rauwe manier van leven heeft. Dat enorm opvalt. Het is aan de ene kant puur, maar ook heel grof.
Ja, en blijkbaar kon ik daar heel goed mee dealen of zo. Ja, die manier van leven is heel puur. En dat het af en toe dus ook rauw is en heftig, dat maakt alleen maar dat je het gevoel hebt dat je leeft. En dat heeft dus ook iets heel moois. Dus nare dingen en de geweldige dingen, die beleef je echt ten volste, zeg maar. En dat is iets wat ik in Nederland verschrikkelijk mis.
Je had het net ook over, hadden we het over de rauwheid, hè, van het bestaan daar. En je kwam heel veel in Afrika ook, ja, als ik het zo mag zeggen, hè, gerafeld gedrag tegen. Hè, dat ja, zelfs uitmondt in een verkrachting. Zoals je die trouwens ook beschrijft, benoemd ook. Dat heeft jaren geleden plaatsgevonden in je leven. Eenmaal terug in Nederland, alweer heel lang. Beïnvloedt dat jouw gedrag nog? Kan jij dat merken?
Nou, toen ik net terug was, ben ik natuurlijk wel in therapie gegaan. Want ja, een verkrachting is gewoon iets heel ergs. Dus daar moet je iets mee. Nou, en die therapie heeft mij daar goed in geholpen. Maar naast die therapie ben ik dus ook gaan schrijven. En vooral die verkrachting was één van de redenen om het boek te schrijven. Want ik kon er niet over praten. Dus heel veel mensen wisten het niet. Een enkeling had ik het verteld. Maar het voelde als een heel groot geheim wat ik bij me droeg. Wat ik eigenlijk niet als geheim bij me wilde dragen. Dus ik dacht, ik ga een boek schrijven. Dat komt erin. En ik geef het gewoon aan mensen om te lezen.
Het werkt heel helend.
Ja, het werkt heel helend. Maar het gekke was, op het moment dat het boek uitkwam en mensen het begonnen te lezen, werd dat onderwerp heel erg angstvallig vermeden. En dat vond ik heel erg moeilijk. Ja, niet door iedereen trouwens, hè, maar ja, het is toch wel een soort olifant in de porseleinkast. En in het begin vond ik dat zelf ook moeilijk om het te benoemen. Maar inmiddels kan ik er heel makkelijk over praten. En merkte ik, als ik het gesprek open, dan komen mensen wel over de brug. Maar het is een enorm taboe. En ik vind het eigenlijk ongelooflijk als je bedenkt hoeveel vrouwen dit overkomt. En ook mannen, hè? Ik bedoel, het zijn niet alleen vrouwen. En die aantallen zijn enorm. En dat er daardoor zo weinig over gepraat wordt, vind ik eigenlijk ongelooflijk.
Ja, wat merk jij nu nog?
Daarvan, voor mezelf.
Ja.
Nou, eigenlijk alleen maar dat het dus een moeilijk bespreekbaar onderwerp is. Dat er ergens misschien ook schaamte zit om erover te praten. En het gesprek valt gauw stil, hoor, als je het woord verkrachting noemt. Het woord aan zich is al een rot woord, vind ik. Ja.
Je doet ook impliciete oproep dat vrouwen zich beter moeten gaan beschermen. Hoe doen ze dat?
Beschermen in welke zin bedoel je dat?
Beschermen tegen het gedrag, tegen het rauwe gedrag, tegen het gerafelde gedrag.
Ja, dat is heel moeilijk om je daartegen te beschermen, want dingen overkomen je. Maar wat voor mij heel belangrijk was, dat ik contact had met de vrouwen. Die vrouwen die zijn ook heel belangrijk geweest in mijn verhaal, maar ook vooral daarna, toen ik weer terug was. Toen vond ik eigenlijk het vertrouwen weer terug via de vrouwen. Want van de mannen moest ik even helemaal niks hebben. Dat heeft best lang geduurd. Ja.
Ja, en die avonturen met de mannen, die beschrijf je ook heel erg gedetailleerd. Mm-hmm. Maar ook, en dat is ook iets wat je heel erg veel beschrijft, eigenlijk de vrouwenvriendschap.
Ja.
En wat heb je daarvan mee kunnen nemen?
Nou, ten eerste was ik heel blij dat ik ook een vriendin had die, nou ja, mijn eigen huidskleur had. En grappig genoeg ook nog eens uit dezelfde streek kwam uit Nederland. Maar zij woonde daar al heel lang. Dus ik had heel veel aan haar ervaring. En zij sprak ook de taal. En ik, ja, Swahili, dat sprak ik enigszins. En zij had ook alleen maar Afrikaanse vrienden. Dus hoewel ik blij was met mijn Afrikaanse familie, zoals ik ze in het boek ook beschrijf, omdat het zo ook voelde. Hè, zij waren er voor mij, ze beschermden me ook. Maar zonder die ene vriendin was het wel moeilijk geweest. Want je hebt altijd momenten dat je elkaar niet begrijpt door de cultuur. En dan moet je toch je ei kwijt.
En dan ga je in 2010, dat heb je mij verteld, terug naar waar je zo lang gewoond en gewerkt hebt.
Ja.
En dan denk ik, met wat je allemaal beschrijft, van wat je allemaal daar meegemaakt hebt, waarom ga je dan terug?
Ja, daar had ik
naar het land dat je achterliet, hè?
Ja, daar heb ik een hele duidelijke reden voor. Want ik vluchtte eigenlijk uit Afrika uit angst voor mijn laatste vriend, die losse handjes had, zullen we maar zeggen. En ja, ik was eigenlijk bang voor mijn leven, zeg maar. En daarom ben ik gevlucht naar Nederland. Maar gek genoeg, in Nederland bleef die angst. Ook al wist ik verstandelijk, die man die heeft ten eerste niet het geld om naar Nederland te komen. Hij kan me daar nooit vinden. Maar die angst zat heel diep in mijn lijf. En dat beschrijf ik ook in het boek. En daar wilde ik vanaf. En ik ben iemand die angsten aangaat en daar niet in gaat zitten. Dus ik wist dat ik terug moest.
Je moest terug.
Van mezelf. Ik wilde van die angst af. Je kunt niet leven als je altijd angstig bent. Het is iets verschrikkelijks. Dus ik wist dat ik hem weer moest zien. En dat heb ik gedaan. Maar wel weer met de bescherming van vrouwen om me heen. Dus ik heb wel vrouwen meegenomen toen ik hem ontmoette, zeg maar.
Het veilige thuis is toch dichtbij dan.
Ja.
Dat is wat ik een beetje beproef.
Ja. Het mooie was dat ik dus na die ontmoeting met hem niet meer bang was. Het was klaar. Dat is wonderlijk, hè? Ja, ik had in één keer, wist ik, hij heeft geen macht meer over mij. Ik sta erboven nu. Het is klaar. Dus het was heel goed dat ik dat gedaan heb.
Je zegt ook dat dat het boek, Het land dat ik achterliet, hè, dat een aanleiding is, en eigenlijk zinspeelde je er al eerder op, om meer te delen. Mm-hmm. Kan jij zeggen hoe dat voor jou werkt?
Nou ja, wat ik net al zei, hè, dat ik mijn verhalen zo graag wilde delen ook. Want ik ging er wel alleen naartoe.
Maar wat voor kracht zit daarachter?
In dat delen?
Ja, dat je wil delen. Voor jou.
Dat mensen, weet je zit met al die herinneringen, al die verhalen. En als je daar helemaal nooit meer over kan praten, terwijl die jaren voor jou zo'n beetje de belangrijkste van je leven zijn, dan voelt dat heel naar. En nu door het boek krijg ik zulke mooie reacties. En mensen begrijpen een aantal zaken veel beter. En daar ben ik heel blij om. Ik hoef niet meer zoveel uit te leggen.
Ja, dat scheelt, hè?
Ja, dat scheelt. Ja.
Je schreef ook eerder dat je geheimen graag wilt doorbreken.
Ja.
Waarom is dat heel belangrijk? Het doorbreken van een geheim voor jou?
Nou, dan heb ik het eigenlijk meer over dus echt die zware onderwerpen, hè, de verkrachting en mishandeling. Zeg maar die laatste vriend met zijn losse handjes. Dat zijn onderwerpen waar mensen niet makkelijk over praten. En ik heb hier in Nederland eigenlijk heel erg het gevoel, waarom praten we daar niet over? Dat moeten we juist wel doen. We moeten elkaar helpen en een hand reiken. En dat wil ik graag delen. En ik merk aan mezelf al, door het vaak te vertellen aan mensen, dat het steeds makkelijker wordt. En dat is goed. En ik zou willen dat andere, vooral vrouwen, dat ook gingen doen.
Doen ze dat niet?
Ik denk heel vaak niet, omdat er schaamte bij komt kijken. En het feit dat je niet geloofd wordt, vaak. En ook de reactie van mensen, het veroordelen.
Maar daarmee is jouw boek taboe doorbrekend.
Dat hoop ik. Dat zou ontzettend mooi zijn als dat zo was. Ja.
Dat zou inderdaad fantastisch zijn, ja. Maar het is het ook, hè?
Ja.
Dus het is al fantastisch in die zin.
Ja.
Want je hebt een enorme stap gezet door dit boek te gaan schrijven. Wat heel leesbaar is voor iedereen. En wat ook heel erg goed weergeeft waar je in Afrika allemaal op stuit.
Ja.
En je hebt nog iets anders gedaan met Afrika. Want je hebt je even een tijdje verdiept ook in Ubuntu. En Ubuntu, dat wordt gezien als een beetje de moeder van de Afrikaanse filosofie. En wat is daarvan voor jou nu de essentie?
Ja, heel erg dat in Afrika denken ze niet in ik, maar in wij. En dat heb ik aan alle kanten ervaren. En dat is ook precies waarom ik zo van Afrika hou, nog steeds. Dat wij-gevoel, dat is iets. Laat ik het zo zeggen, ik dacht voordat ik naar Afrika ging dat wij rijk waren, maar wij zijn heel arm. En dat zie ik nou ook weer in deze tijd zo. We zijn er niet voor elkaar.
Is het dan zo dat ik kan zeggen van ja, het gaat minder om het individu en meer om het samen?
Ja, heel erg. Ja, en ik was heel erg hier gewend om vanuit het individu te denken. En het grappige was dat ik daar in Afrika onmiddellijk meeging in dat wij-gevoel. En dat was heel prettig.
Is dat ook wat je zo ontzettend heeft aangetrokken in Afrika en nog steeds aantrekt?
Ja, dat denk ik. Ja.
Ja, trekt het je eigenlijk nog aan?
Ja, nog steeds.
Dat moet je wel even vragen natuurlijk.
Ja.
Hè, maar
het blijft in het bloed.
Ja.
Ja.
Ga je ooit nog terug?
Dat weet ik niet. Ik heb voor nu de beslissing, zolang mijn ouders leven, ben ik hier. Dat geeft mij ook een beetje rust, want ik bleef maar in een spagaat. Afrika, Nederland, Afrika, Nederland. Maar ik voel mij wel meer verbonden met het Afrikaanse leven dan met het Nederlandse. Absoluut. 100%.
Dus Paula, de Afrikaanse in jou, die blijft eigenlijk aangewakkerd.
Ja, altijd. 100%.
Paula Siegmund, schrijfster van De Bijzondere Vertelling. Het land dat ik achterliet. Dankjewel voor je komst naar de studio van het Hapsishuis Radio.
Graag gedaan.